Je zei ja 33, vers 14, daar waren wij gebleven. In een gedeelte waarin wat boven staat de ondergang der vijanden belooft. Veronderstel dat er toch iemand op zit te wachten, het wordt als een belofte beschouwd. Maar het is tamelijk luguber om het te lezen over die ondergang van de vijanden. Maar het is beloofd aan een ieder die vindt dat er een einde moet komen aan al dat onrecht in de wereld. Om maar eens een modern cliché te gebruiken, toch? Dat gaat een keer gebeuren. En dat is wat beschreven wordt. En we zijn vorige keer ongeveer geëindigd met de uitdrukking uit Hebreeën 12, geloof ik, van die van onze God is een verterend vuur. Vreselijk is het te vallen in de handen van een rechtvaardig God. Want God is vuur. En dat betekent niet dat hij reinigt, dat betekent dat hij oordeelt. En een oordeel brengt over de goddelozen. En dat is wat hier beschreven wordt. Daar waren wij bij vers 12 ongeveer. Zullen met vuur verbrand worden. En hoort gij lieden die verre zijt. En uiteindelijk waren we bij vers 14. De zondaren te Zion, wel degelijk ook te Jeruzalem. Want daar begint dit oordeel van God. De zondaren te Zion zijn verschrikt. Beving heeft de huichelaren aangegrepen. U weet wel, de huichelaren, dat zijn de lui met een mooi verhaal, maar ze trekken zich van de waarheid niks aan. Die kennen ze wel, maar doen ze niks mee. En daarom is het een algemene term voor alle religie. Nee, niet alleen voor die van de fariseeën, voor alle religie. En daarmee vervolgens voor de hele mensheid, de wereld, de mensheid, die nou eenmaal, omdat de Bijbel het zegt, daarom zeg ik nou eenmaal, staat vast in de Bijbel, die de waarheid en ongerechtigheid ten onder houdt. Dat is de wereld. En dus huichelaren. En dan komt de uitdrukking, wie is er onder ons die bij een verterend vuur wonen kan? Wie is er onder ons die bij een eeuwige vloed wonen kan? Daarna komt er wel een antwoord op de vraag in vers 15 en 16. Dat zijn namelijk degenen die in gerechtigheid wandelen. Of in het enkelvoud, die in gerechtigheden wandelt en die billijkheden spreekt, die het gewin der onderdrukkingen verwerpt, die zijn handen uitschudt dat zij geen geschenken behouden of houden of vasthouden, die zijn oor stopt dat hij geen bloedschulden horen en zijn ogen toesluit dat hij het kwade niet aanziet. Kortom, dat zijn allemaal termen voor de oprechte. Dat zijn dus degenen die niet het kwade goed praten, maar die het kwade ook beschouwen als het kwade en er ook niks mee te maken willen hebben. En wij leven in een wereld waar alles wat krom is recht gepraat wordt. Dat is de bezigheid. En vooral worden ze boos als wij dan zeggen dat het toch nog krom is. Want zij zijn nu bezig het weg te praten. Het laatste wat ze uitgevonden... Sorry, ik kan het niet nalaten. Het laatste wat ze uitgevonden hebben is dat het slecht gaat met de integratie van al die buitenlanders in Nederland. Maar het laatste was nou dat het ligt aan ons. Met name aan mij, blanke mannen met blauwe ogen en zo. Dat is helemaal fout natuurlijk. Want wij moeten ons aanpassen aan de andere omstandigheden. Wij worden langzamerhand de minderheid. Betekent ook dat we binnenkort ons christendom moeten opgeven, omdat we ons moeten aanpassen aan de islam. Maar goed. Het is een kwestie van tijd. Alleen maar een kwestie van tijd. Ik heb daar geen illusies over. Zo gaat het. Maar ja, ik moet er wel bij zeggen. Maar zo ging het altijd hoor. Maar dat wel. Maar toen maar. Dus niks nieuws. Maar wat er gebeurt is dat kromme wordt rechtgepraat. Dat is waar het op neerkomt. En dat gebeurt altijd. Het heet tegenwoordig politieke correctheid. Ik begrijp nooit wat de uitdrukking echt betekent. Maar ze gebruiken hem in deze betekenis. We hebben afgesproken dat we bepaalde dingen niet zullen zeggen. We zullen vooral niet zeggen dat iets krom is. Als het krom is. Want dat is negatief en zo. Noem maar op. Maar de wereld steekt zo in elkaar, hoor. Dat men onbillijkheden spreekt en dat men het gewin der onderdrukkingen zoekt. En die blij zijn met de geschenken. Omkoperij is dat. Dat is vers 15. Maar zulken kunnen, die worden als huichelaren beschreven in vers 14. En ze kunnen niet wonen bij een verterend vuur. Het idee wat erachter steekt is dat God is dat verterend vuur. Maar het idee is dat God in de persoon van de Messias onder de mensen, bij de mensen zou wonen. Per slot is dat de betekenis ook van de naam Emmanuel. Maar hoe zou men bij hem kunnen wonen in zijn koninkrijk als men zo'n huichelaar is? Dat gaat dus niet. En het berust, deze uitspraak, berust op een veel algemener Bijbelse gedachte. Namelijk dat men niet God kan zien en leven, heet dat. Dat komt vaker voor. En zien is nog tot daar en toe als het gaat om waarnemen. Maar zien is nou eenmaal heel wat meer. Met name in de Bijbel, maar eigenlijk ook in het Nederlands. Is heel wat meer dan alleen waarnemen. Zien is een van de woorden voor kennen. Ziet u? Zien is een van de woorden voor kennen en dus voor gemeenschap, deel hebben aan. En de vraag is, wie kan dat? Wie kan God zien en leven? Je vindt dat al in Genesis 32 vermeld, die gedachtegang. En die blijft tot in Openbaring overeind natuurlijk. Genesis 32. Waar Jacob zegt dat hij God gezien heeft. Het is merkwaardig genoeg, want het is de geschiedenis van Jacob bij Pniel. Hij streed met, met een engel, heet het. En het is eigenlijk een beetje vreemd, omdat er bestaan heel wat commentaren, zowel Joodse als christelijke, die zeggen dat Jacob streed als het ware met de geest, het spook, de sar van Esau. Omdat dat nou helemaal de achtergrond was van de geschiedenis. Hij was al 20 jaar overhoop gelegen met Esau. Moeten vluchten, keerde nu terug. En nou is het idee dat hij in zijn dromen s'nachts vocht met een engel. En dat zou dan Esau geweest zijn. Ik vind het maar raar. Want later wordt het aangehaald in de psalmen ergens. En er staat gewoon dat hij met God gestreden had. Maar hier zegt Jacob het zelf. Alleen men redeneert het woord God dan weg, hè? Dan zegt men, ja, dat betekent een krachtig iemand. Het is geen taalkundig, nog klopt ook, maar maar hij zegt in vers 30, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. Ik heb dat overleefd, zegt hij letterlijk. Implicerend dat dat niet kan. God zien van aangezicht en blijven leven. En dat is inderdaad wat wij later ook daadwerkelijk tegenkomen. In Exodus bijvoorbeeld. Exodus 33. Exodus 33. Waar de Heer zegt tot Mozes: gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien. 33 vers 20. van Exodus. Hij zeide verder, gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. Dus men God waarnemen, zou kunnen waarnemen, of wat voor wijze dan ook, zou men dat niet overleven. Algemeen beginsel. Ik heb niet de behoefte om uit te leggen dat de Godheid dan toch... De Godheid, zei ik nu ineens, hè, dat de Godheid toch van heel andere orde is dan deze wereld zelf. Stel me zo voor dat die Godheid zodanige uitstraling heeft dat... Straling. Dat men het niet overleeft. Je kan naar de ontploffing van een atoombom gaan staan kijken. Maar u weet dat je dat niet overleeft. Hoe dan ook niet. Dus ja, zoiets. Dat kan nou helemaal niet. Maar nou stel ik het heel fysiek voor. De Bijbel zegt, God is een rechtvaardig God. En als onrechtvaardige kun je niet bestaan. In zijn nabijheid. Dat overleef je niet. En dat zegt de Heer ook hier tot Mozes. Het aardige is natuurlijk wel dat hij dat zegt na vers 19. In vers 18 zei Mozes tot de Heer, toon mij nu uw heerlijkheid. Maar de Heer zei, ik zal al mijn goedigheid voorbij uw aangezicht laten gaan. En zal de naam des Heeren uitroepen voor uw aangezicht. En ik zal genadig zijn wie ik zal genadig zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. En dan vers 23. Gij zult mijn achterste delen zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Dus men ziet iets van God, iets van de buitenkant, maar dan toch in ieder geval niet volledig. Want het idee is, dat kan een mens nou eenmaal niet overleven. En dat vind je vervolgens in Deuteronomium 4. In Deuteronomium 4 vers... Vers 33. Vraag toch of er ooit zoiets geweest is, heeft plaatsgevonden, vers 32. Wat? Nou, vers 33. Of een volk gehoord hebben de stem van God, sprekende uit het midden des vuurs, gelijk als gij gehoord hebt, en levend zijn gebleven. Of er ooit iemand geweest is, in dit geval een volk, die de Heer aangehoord heeft en gezien heeft te midden van het vuur, niet alleen in de brandende braambos, maar vervolgens op de berg Sinai, weet u nog, die brandende berg. En ze hebben het overleefd. Dat was een uitbeelding van de genade van God. Ja, het was het begin van de bedeling van de wet, maar het was een uitbeelding, staat hier dus feitelijk, van de grote werken Gods en daarmee van zijn genade. Maar dat lazen we feitelijk ook al hiervoor in Exodus 33. Dan hebben we hier het volgende hoofdstuk ook nog. 5 vers 24. Zie, de Heere onze God heeft ons zijn heerlijkheid en zijn grootheid laten zien. En we hebben zijn stem gehoord uit het midden des vuurs. Deze dag hebben wij gezien dat God met de mens spreekt. En dat hij levend blijft. Dat hij het kan overleven. Maar dat is dan wel, wat zo wordt het beschreven, bij wijze van een wonder van God. En daar gaat het maar om. Zo worden die dingen vastgelegd reeds in de Torah, dat wil zeggen in de boeken van Mozes. Later in Richteren, bij de introductie van Simpson. Lezen wij over zijn ouders. Want ook de geboorte van Simpson werd aangekondigd. Waar heb ik zoiets meer gehoord? Maar, hè? Er staat in vers 22 van Richter 13. En toen zeide Manoach tot zijn huisvrouw, vers 22, wij zullen zekerlijk sterven omdat wij God gezien hebben. En zijn huisvrouw zei tot hem, zo de Heer lust had ons te doden, hij had het brandoffer en spijsoffer van onze hand niet aangenomen, nog ons dit alles getoond, nog ons om deze tijd laten horen als dit is. Enzovoorts. Maar het idee blijft, men kan niet God zien en dat overleven. Maar ja, bij gelegenheid dus wel, zodat uiteindelijk de vraag wordt, wie kan dat dan overleven? Voor wie geldt dat dan eventueel? En daarna zijn we gewoon weer terug in Jesaja 33, vers 14, bij die vraag. Wie is er onder ons die bij een verterend vuur wonen kan? Wie is er onder ons die bij een eeuwige gloed, een eeuwig vuur impliceert dat, wonen kan? En het antwoord is in vers 15. Die in gerechtigheid wandelen, want die zullen leven en zien, zoals beschreven in wat nu verder volgt in dit hoofdstuk. Want dit is de introductie van wat nu verder volgt. Wie kan het zien? Wie kan het overleven? Die in de gerechtigheden wandelt, die billijkheden spreekt, dat wil zeggen rechtvaardig spreekt, die het gewin der onderdrukkingen verwerpt, want heel wat zogenaamde winst komt uit onderdrukking. Dat weet u waarschijnlijk. Daar is al heel lang over nagedacht onder de mensen. En in de Mosaïsche wet trouwens al, maar vooral. Het probleem is in hoge mate ook dat de onderdrukkende partij de overheid is. Ik aarzel even met dat te zeggen, maar zo is dat helaas dikwijls wel. Die zijn handen uitschudt dat zij geen geschenken behouden. Geschenken in de zin van omkoperij, weet u wel. Want zo werkt dat toch, van oudsher. Ik heb altijd geleerd dat het in Nederland zo niet gaat, maar je hoeft niet zo ver de grens over. En daar, als je daar ook maar iets wil, dan moet je eerst schuiven en cadeautjes uitdelen en wat het maar was. En in Nederland heette dat relatiegeschenken, maar toen maar. Dat heb ik nog nagevraagd aan prins Bernhard. Maar dat is niet zo aardig. Oh, wat waren ze blij dat ze die man wat in zijn schoenen konden schuiven. Om zijn uniform af te pakken. Al die glinsterende dingetjes. Want dat mag niet in Nederland, hè? Dat weet u. Hè? Maar toen maar weer. Het is een handen uitschud dat ze geen geschenken behouden. U weet hoe dat gaat als je wat geeft aan leden van het koninklijk huis. Dat komt op de grote hoop achter de rhododendrons. Heeft iemand mij ooit uitgelegd. En het wordt of bewaard in het museum. Of het wordt gegeven, als het enigszins kan, aan het een of andere goede doel. Tegenwoordig. Dat was vroeger ook niet zo, maar dat zij geen geschenken behouden, die zijn oor stopt dat er geen bloedschulden horen. Dat is altijd die verhalen van waarmee iemand gechanteerd wordt, weet u wel. Ik weet wat van je. En dan, enzovoort. Zo in de politiek gaat het nog helemaal zo. Van laag tot hoog gebeurt dat. Maar goed. Dat er geen bloedschulden horen en dat is een ogen toesluit. Dat hij het kwade niet aanziet. Maar ja, ik moet meteen toegeven, als de samenleving er zo uit zou zien, weet ik ook niet of dat eigenlijk wel zou functioneren. Ik zou het niet weten. Om de eenvoudige reden dat dat nog nooit vertoond is. Dus Maar dat het zo zal gaan ooit, in de 1000 jaren, ja, dat weet ik dan weer wel. Omdat de Bijbel het zegt. Maar ja, dan heb je alleen maar van doen met, in principe althans, met wedergeboren mensen. Dat is een bepaald slag, want u weet, niet alle mensen zijn gelijk. Je hebt in onze dagen 3 soorten. Dat is echt in de Bijbel, je hebt 3 soorten. Ja. De Joden, de heidenen en de gemeente Gods. Heet dat. Zijn sowieso al 3 categorieën. En daarin is het niet moeilijk om dat nog onder te verdelen. Trouwens, de gemeente Gods heeft men ook onderverdeeld. In categorieën van ik ben van die en ik ben van die. En de heidenen zijn natuurlijk ook onderverdeeld. Volgens sommigen naar kleur. Moesten wij zingen vroeger, hè? Jezus haalt van alle kinderen hierop uit, rood en geel en blank en zwart, heeft de liefde van zijn hart. Zoals de bedoeling was om aan te geven dat het geen verschil maakt, moet ik u zeggen dat het lied dan toch verkeerd uitpakt. Omdat je daarmee leert dat er wel verschil is. Al was het maar van kleur. En u weet, kleurverschil verdragen wij ook enigszins moeilijk. Nou ja. We zouden het niet aanzien. Zo zou het moeten zijn. En zo iemand, want dit was het antwoord op de vraag, wie kan daarbij wonen? Nou ja, zo iemand, als uit vers 15 en dan volgt vers 16, die zou in de hoogten wonen. Dat was toch de vraag. Wie kan daarbij wonen? Zonder 2 keer. Nou, die uit vers 15. Die zal in de hoogten wonen, de sterkten der steenrotsen zullen zijn hoog vertrek zijn. Dat is een plechtige term voor wonen. Die woont namelijk hoog en droog, heet zoiets, in het Nederlands. Het idee is veilig, hoog. Zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis, dat zijn de woorden voor leven. Brood en water zijn de eerste levensbehoeften. En dus leven. En de vraag was, wie kan dat zien? God zien en leven. En dat staat hier, vers 17. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Dan kun je nog vragen welke koning, maar men heeft het meteen maar met een hoofdletter geschreven. Dat is opvallend, vind ik. Dat men meteen begrijpt dat het echt wel over de Messias gaat. Kennelijk. Over Christus. Dat is natuurlijk ook zo. Want als je vraagt welke koning is dat, is het antwoord die van 32, vers 1... Een hoofdstuk eerder, 32 vers 1. En ziet, een koning zal regeren in gerechtigheid en de vorsten zullen heersen naar recht. En daar hebben we het nu over, want de vorsten heersen, als de vorsten heersen naar recht, dan wandelen zij in gerechtigheden, dan spreken zij billigheden, dan verwerpen zij het gewin der onderdrukkingen, dan schudden zij hun handen uit en hoe dat maar heten mag. Dat was dus weer 33 vers 15. En zij zullen de koning zien in zijn schoonheid. Ik ben geneigd meteen te wijzen op vers 20. De tweede zin in vers 20. Uw ogen zullen Jeruzalem zien. En let dan op dat zien meer is dan alleen waarnemen. Het is deel hebben aan. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Nog steeds vers 17, zij zullen een vergelegen land zien. Nou moet ik u zeggen dat de uitdrukking een ver land eerder, ook in de boeken van Mozes al, voorkomt ter aanduiding van Kanaan. Dat land gaan ze naartoe, gaat Israël naartoe vanuit Egypte. En het land is nog ver. En zolang het ver is, zouden ze onder, zo staat het er dan bij gelegenheid, wordt beschreven als één ver land. Dan valt dat wel mee, maar het duurde dan toch een jaartje of 40 voordat ze er waren. In die zin was het dus ver, letterlijk ook, was een flinke afstand, en in tijd zeker. En dan heb je nog ver in de betekenis van het is tamelijk onbereikbaar. Want ook in het Nederlands duidt ver niet alleen maar op fysieke afstand. Iets dat ver is, kan ook moeilijk bereikbaar zijn. Hoewel het wellicht dichtbij is, maar het heeft er vaak niks mee van doen. Maar moeilijk bereikbaar. Hoe kom je dat land in? Nou, dat is nog... Hè? Of hoe krijg je iets geregeld in Nederland bijvoorbeeld, via ambtelijke molens? Nou, dan heb je nog een lange weg te gaan. Hoeveel meter?
Van het kastje naar de muur.
Ja, van het kastje naar de muur. Hoeveel meter is van het kastje naar de muur? En terug. En dan van het ene loket naar het andere. En dan moet je weer overnieuw beginnen. En wat het man was allemaal, ook nog maar. Zij zullen een vergelegen land zien. In vers 20 staat, uw ogen zullen Jeruzalem zien. Maar voor het zover zou zijn, zou Israël, of over wie Jesaja het maar heeft, ongeacht of het over 10 of 2 stammen gaat, nog een lange weg te gaan hebben. En dan is het een ver land. Als je bedenkt dat daar de hele diaspora van het Joodse volk tussen ligt, en zeker die van de 10 stammen ook nog, die van de grote volksverhuizingen en wat het maar was allemaal. Het is ver, dat is één ding. Het andere is, als je een bepaalde bijbeltekst in het Oude Testament en in de profetie het niet goed begrijpt, dan is de kans tamelijk groot, dat is een vaste regel, is de kans tamelijk groot dat het specifiek gaat over onze tegenwoordige bedeling. Vanwege de verborgenheid en zo. Dat heb ik u wel eens vaker verteld, toch? In dat geval, als dat zo zou zijn, hier ook, dan weet u toch welk verre land dat is. Ik denk dat dat in alle standaard commentaren ook gewoon staat, hoor. Wat voorbarig, maar niettemin. De hemel dus gewoon, hè. U weet wel, het zou het vaderland moeten zijn, maar Hebreeën 11 spreekt over een beter vaderland, namelijk de hemel zelf. En ik denk dat dat er inderdaad achter steekt. Dat is de dubbelzinnigheid van de uitdrukking. En als het dan toch heet Jeruzalem in vers 20, dan is er geen probleem. Want wij kennen het woord Jeruzalem, de naam Jeruzalem, als aanduiding voor de hemel. Expliciet in Galaten 4 en in Hebreeën 12. Dat vaderland. Het Jeruzalem dat boven is. Het hemels Jeruzalem. Is dat een ver land? Dat weet ik niet. Hij reisde wel af en kwam toen weer terug. Maar je hebt bijvoorbeeld die man, die koning uit Lucas 19, die reisde naar een ver land om vandaar terug te keren. Hè? Naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen. Daar heb je een ver land, maar het is de hemel. Dat weet iedereen toch, hè? Lucas 19, de gelijkenis van de ponden. Ja, het is een goede term daarvoor. Al ligt het historisch misschien niet voor de hand, maar wij lezen nou eenmaal het Oude Testament in het licht van het Nieuwe. Als je dat niet doet, dan zou je het woord koning in vers 17 ook niet met een hoofdletter moeten schrijven. Maar de vertalers hebben dat kennelijk wel gedaan en het ook gelezen vanuit het Nieuwe Testament, om zo te zeggen. Bij jou niet? In vers 17? Nou ja, bij mij staat hij met een hoofdletter. Nee? Oh, dat is verschillend. Ja, niet alle statenvertalingen zijn gelijk. Nee, alleen, het is net als met mensen. Het heet wel hetzelfde, maar ze zijn toch verschillend. Ja. Je vraagt je af wie erover nagedacht heeft en wie besloten heeft om of het een of het andere te doen, hè?
Dat lukt je weer de Bijbelstichting, doet
het. Daar ben ik wel eens benieuwd naar, ja.
Dan komt het bij de GBS vandaan. Als je...
En hebben ze nog hoofdletterregels ook nog?
Ja, de Bijbelstichting.
Alle termen, alle zelfstandige naamwoorden die op God of Christus betrekking hebben, moesten wij met hoofdletters schrijven. In mijn jeugd tenminste. Maar ik heb gezien dat er heel wat oudere Nederlandse literatuur is waarin dat echt niet gebeurt. En niet uit oneerbiedigen, maar het was gewoon niet gebruikelijk. Maar wij moesten zelfs de persoonlijke voornaam worden. De Heer Jezus, hij zus en hij die, is allebei met hoofdletters enzovoorts. En ik geloof dat ik dat nog steeds zo doe, zo schrijf, maar 50 jaar eerder deden ze dat niet, hoor. Dat is nu 100 jaar geleden dus, of nog iets later. Maar dat verschilt, je weet het nooit. Maar dit vind ik wel, in mijn Bijbel is het koning met een hoofdletter, ja. En dat vind ik wel goed, ja. Zij zullen, uw ogen zullen de koning zien en zij zullen, maar u en zij is dezelfde categorie, dat begrijpt u toch, hè? Uw ogen zullen de koning zien, zij zullen een vergelegen land zien. De koning in het vergelegen land is natuurlijk de Heer in de hemel, dat kan iedereen begrijpen. En het kan ook gewoon aard zijn, horizontaal, dan is het nog heel ver voordat het koninkrijk hier op aarde gestalte krijgt. Maar elk oog zal hem zien. In zijn wederkomst, toch? Ja. En voor diezelfde mensen die in gerechtigheden wandelen en billijkheden spreken enzovoorts, van hen staat, uw hart zal de verschrikking overdenken. En in gedachten zeggen, waar is de schrijver, waar is de betaalsheer, waar is hij die de toren stelt? Dat slaat op de fiscus eigenlijk. Dat slaat op degene die de buit komt binnenhalen. U weet misschien niet meer hoe dat gaat, want het is misschien wat lang geleden. Maar als een land, een volk, een stad, een familie, een huis, wat het maar is, veroverd wordt door de vijand, dan moet degene die verloren heeft, moet betalen. Net als voor de rechtbank. Als je civiele rechtszaak verliest, moet je gewoonlijk ook nog de kosten betalen van de rechtbank. Maar toen maar weer. Maar als je veroverd bent geworden, de veroveraars willen buiten. Dus de onkosten moeten betaald worden. Dat was op gerekend. Zo gaat het in de misdaad nou eenmaal. Maar het schijnt oorlogsrecht te zijn. Toen maar. Weet ik veel. Zoiets. En dan komt de schrijver voorbij. Die komt inventariseren. Die zegt, nou ik zie dit, ik zie dat, zoveel onroerend goed enzovoort. Dat doet nu onze eigen overheid. Maar vroeger was dat de overheid van een ander land dat het onze veroverde. Ja. Hebben we die nog? Ja, hoe moet je het anders uitleggen? Zo gaat dat toch? En dan krijg je weer een brief van dat ze je bezittingen getaxeerd hebben. Ik niet hoor, maar u waarschijnlijk wel, denk ik zomaar. De onroerende zaak, belasting of zoiets, wat het maar was, enzovoort. Maar dan komt er iemand voorbij, die komt dat inventariseren en zegt, het is zoveel. En daar moet je dan over betalen. Dan komt het op neer. Toen in de tijd, hoe heet die, William de Conqueror? Billy. Willem, de veroveraar, Willem van Normandië. 1066, slag bij Hastings, broeder. Toen hij daar de Engeland veroverde. Toen stuurde hij die mensen op uit. Inderdaad, schrijvers en betaalsheren. Om het hele land, moet je je voorstellen. We hebben het over 1000 jaar geleden. En er werden mensen op uitgestuurd om het hele land te beschrijven van wie het is. Dat is in een boek, dat bestaat nog steeds, het heet het Doomsday Book.
Het komt daar vandaan.
Ja, het komt daar vandaan. En er staat in van wie het is, Hoeveel het is en van wie het is en wat er tot nog toe aan belasting overbetaald is geworden. Maar met de bedoeling dat daarna de belasting betaald zou worden uiteraard aan William de Conqueror. Willem de Veroveraar. Heb je dat? Het Doomsdayboek, zo gaat het. Het wordt geïnventariseerd en daarom moet men betalen. Zo werkt dat. En de tragiek wil dat nu onze eigen overheid dat doet. Toch? Het is gek, maar iedereen vindt dat gewoon. Ik vind het helemaal niet gewoon. Het is ook volstrekt tegen de Bijbelse, tegen de Mosaïsche wetgeving, dat je zou moeten betalen, belasting betalen, wat dan ook, op grond van wat je hebt. Op grond van wat er binnenkomt, dat is nog een ander ding. Maar op grond van wat je hebt, dat is raar, want daar zit geen beweging in. En dus valt er ook niks af. Het wordt beschouwd als onrecht. Sorry, maar het staat zo in de Bijbel. En voor de rest moet ik me er niet mee. Maar het is wel raar hoor. Het hoort niet zo. Maar ja, je moet die dingen weten om dit te begrijpen. Waar is de schrijver? Waar is de betaalheer? Dat zijn de lui die komen kijken wat je hebt en inleveren. Waar is hij die de toren stelt? En dat heeft van doen inderdaad met het onroerend goed en eventuele verdedigingswerken en dat soort dingen meer. En de retorische vraag wordt natuurlijk beantwoord met, die is er niet. We zijn er eindelijk van verlost. Al die vijanden zijn weg. We zijn niet meer afhankelijk. We worden niet meer onderdrukt. We zijn vrij. Zie? Daarom protesteer ik wel eens als iemand zegt, we leven in een vrij land. Onderweg hier naartoe hoor ik toevallig op de radio een stukje discussie over het idee dat ze, was dat in Amsterdam? Dan wilden ze in de lantaarnpalen, wilden ze sensoren zetten en camera's om bij te houden wie er allemaal langskomt. Want via je mobiele telefoon kunnen ze dan checken wie er langskomt. En dat was belangrijk, want dan konden ze op tijd het verkeer regelen en de stoplichten op groen of op rood zetten of wat dan ook maar enzovoort. En dat noemen ze vrij land. Terwijl je overal waar je komt, word je in de gaten gehouden bij alles wat je doet, enzovoorts. Je sporen worden nagetrokken. U kent de luchtverkeersleiding, dat kent u. Daar houden ze bij waar alle vliegtuigen zich bevinden op dat moment. Dat zie je dan op het schermpje. Maar ze hebben het gewoon over dat u en ik, dat we allemaal op zo'n schermpje staan. Dat ze gewoon je kunnen volgen waar je bent en waar je loopt, enzovoorts. Dat is waar het over gaat. En waarom? Ja, om je te onderdrukken, dan moet je betalen. Zo simpel is het. Om over het parkeerbeleid in dat gebied maar te zwijgen. Ze weten waar je bent, ze weten waar je staat. En je moet betalen, simpel zat. Ja. Is dat hier in Emmen ook al? Nee, hè? Emmen nog niet, hè? Of wel? Oh, kom binnenkort. Wacht maar. Nou goed, gij zult niet meer dat stuurse volk zien. Mooi woord hoor, soms vraag ik me wat betekent zo'n woord, wat is dat in het Hebreeuws, hè? Stuurs. Daar kom je niet zo makkelijk op. Nurks, stuurs, harde koppen. Gij zult niet meer dat stuurse volk zien, het volk dat zo diep van spraak is, dat men het niet horen kan. Van die vreemdelingen die je niet kunt volgen en je weet niet wat ze overal ophalen. En dat is reden genoeg om er bang voor te wezen. Staat in de Bijbel, verzinnen die staat hier. Van een belachelijke tong, het welk men niet verstaan kan. Dat is altijd bedreigend. Als je de omgeving niet onder controle kunt houden, vraag dat maar aan uw kat. Die moet de hele omgeving kennen. Men zegt, de beest is nieuwsgierig. Nee, die dekt zich in. Die kijkt overal waar gevaar kan dreigen. En ook zoekt een plekje waar hij heen kan vluchten, mocht er gevaar komen. Enzovoort. En als het beest ergens op zijn gemak gaat liggen, liefst hoog op een plekje waar hij de hele omgeving goed in de gaten kan houden en zelf niet meteen gezien wordt. En als wij mensen zoiets doen, worden we beschouwd als gestoord. Nou valt dat niet op, want Nee, laat maar zitten. Gij zult die lui niet meer zien. Dat is wat de vijand niet meer zien. Het gaat over de toekomst. Over de wederkomst van Christus. Wat ziet men dan wel? Is de vraag na vers 19. Antwoord is vers 20. Schouwt Sion aan. De stad onze bijeenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien. Rijmend op uw ogen zullen de koning zien. In zijn schoonheid. En hier uw ogen zullen Jeruzalem zien. Een geruste plaats. Een geruste woonplaats. Plaats om te wonen. Een plaats namelijk die veilig is. Want het heet een tent die niet ter neder geworpen zal worden. Dat is natuurlijk in tegenspraak. Dit heet nou echt een contradictio in terminis. Dat wil zeggen, dit is in strijd met zichzelf. Maar dat is nou net de functie ervan. Wat voorheen, Jeruzalem, wat voorheen zo dikwijls ter neder geworpen is. En dus poëtisch wordt aangeduid als een tent. Weinig verheffend, maar dat is het nou eenmaal. Net als de vervallen hut van David. Er ging zoveel mee mis. En dit is de tent, Jeruzalem, een woonplaats, een tent. Maar die tent zal niet meer ter neder geworpen worden. En de pinnen, wij noemen dat grondangers, ankers. In de volksmond haringen. Maar toe maar. Ze zullen niet ter neder geworpen worden. Welke pinnen in der eeuwigheid niet zullen uitgetrokken worden. En van welke zelen spantouwen. Scheerlijnen. Van welke zelen geen verscheurd worden. Dat wil zeggen, eenmaal zal Jeruzalem, die tent weet u wel, weer worden opgericht en die zal nooit meer worden afgebroken. Kortom, als dat zo is, heet het ook geen tent meer. Maar hier nog wel, met het zicht op het verleden en met het zicht op wat eerst nog, meerdere malen trouwens, zou gebeuren vanuit de dagen van Jesaja. Maar dat Jeruzalem, dat heet later in de psalmen bij gelegenheid de stad van de grote koning. Maar dat is pas na, dan wel in, maar na de wederkomst van Christus. Trouwens, ja, dat staat in de volgende zin. Het is allemaal niet moeilijk, dit kennen wij. Want er staat maar de Heere, of gewoon en de Heere. En de Heere zal al daar, Jeruzalem, bij ons heerlijk zijn. En ik hoop dat u begrijpt dat de Heer in heerlijkheid overeenkomt met de koning in schoonheid uit vers 17. Maar en daarom weet je zeker dat die koning uit vers 17 de Heer is. En eigenlijk weet je dan ook zeker dat de koning uit 32 vers 1. Overigens geschreven met een kleine letter daar. Dat dat de Heer is. Dat is gewoon het verband van het schriftgedeelte. De Heer zal al daar bij ons heerlijk zijn. En dat al daar slaat dus op Jeruzalem. Maar ik moet u wel zeggen dat het naam Jeruzalem meer in de breedte, als dat tenminste goed Nederlands is, dat Jeruzalem in de breedte de aanduiding is voor het hele koninkrijk van Christus. Dat heet nu eenmaal Jeruzalem. De naam van de hoofdstad, om zo te zeggen, gebruikt voor het hele rijk. Dat is zeer gebruikelijk. In en buiten de Bijbel. Maar daarna krijgen we een ander beeld. Ook een vreemd beeld, want het beeld van Jeruzalem als tent is al vreemd genoeg. Vind ik. Maar je krijgt er nog een, die is nog veel moeilijker. Want in de volgende versen, meerveld, minstens drie, wordt Jeruzalem genoemd een plaats van rivieren en van wijde stromen. Vers 21. De Heere zal al daar bij ons heerlijk zijn. Het zal een plaats van rivieren. Het zal zijn een plaats van rivieren. Van wijde stromen. Geen roeischuit zal daar doorvaren. Je vraagt je af wat in vredesnaam het woord is voor roeischuit in het Hebreeuws. Hadden ze daar roeischuiten dan? Ze hebben er toch ook geen sloten en geen vaarwegen?
Geen kanalen.
Hooguit de Jordaan, maar wat is de, hebben de Jordaan wel eens gezien? U denkt toch niet dat je daarin varen kunt? Nou ja, toen in het verleden misschien wel, maar het is tegenwoordig echt helemaal niks. Nee. Je ziet het niet. Ik weet nog dat ik de eerste keer over die Allenbybrug kwam. Ik heb geen water gezien. Waar zijn we er al over?
Dat is een kerel die de Neer ook beter vond dan. Die wilde zich daar helemaal niet
door. Het water verdwijnt, is weg, ja.
Hoezo moet ik me laten dopen in die
Jordaan? Ja, nou, daar hebben ze een speciale plek voor ingericht, hè. Ja, ja, ja. Want zo zijn ze dan weer wel. Is vraag daar, hè. Naar dopen in de Jordaan. Bij de kinderdoop doen ze dat makkelijker. Er zijn nogal wat leden van het Nederlandse Koningshuis die gedoopt zijn in Jordaanwater. Ja. Dat is een klein schaaltje. Van de week zag ik op televisie nog een klein kruikje, zo, in een houten kistje. Met Jordaanwater, ik weet niet meer voor wie het was. Ik geloof dat koningin Wilhelmina erin gedoopt moest worden. Of Juliana, weet ik niet meer. Maar het was een cadeautje. En die hebben ze maar bewaard. Een kruidje met Jordaanwater. Is nooit open geweest. Zit er nog steeds in. Ja. Jordaanwater. Nee. Maar een roeischuit. Kijk wat uitgebeeld wordt. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel enige symboliek kennen. Wat uitgebeeld wordt is dit. Die rivieren en die stromen van water. Die zijn bij gelegenheid in de Bijbel een uitbeelding van volkeren. En meer nog eigenlijk van eventueel van legers. Rivieren. Een waterstroom die je de doorgang belemmert. Dan wel een waterstroom waarin je kunt verdrinken, het leven verliezen. En wateren in het algemeen zijn bij gelegenheid een beeld toch van volkeren, de wateren. En als het stromen zijn, dan zijn het legers bij gelegenheid. Denkt u maar aan Babel, dat wordt geacht bij gelegenheid de hoofdstad van de wereld te zijn. En dat is de vrouw die daar zit aan vele wateren. Overdrachtelijk. Dat is vele volkeren. Dat klopt ook, want ze zit op een scharlakenrood beest en dat is een beeld van de volkeren der aarde. Voor de gelegenheid. Maar in de aankondiging heet het, die zit aan vele wateren. Heet dat. En dan heb je nog in openbaar, ik laat me wat er binnen schieten. In openbaring 12 heb je nog de vrouw vergrimde. De draak vergrimde op de vrouw en die zond achter haar als een rivier om die vrouw te lastig te vallen. Een rivier. Een leger. Want dat is wat het voorstelt. En in de toekomst ligt niet Babel aan die vele wateren met de controle op wat er over die wateren allemaal voorbij komt. Hebben die nog? Leuk is dat, hè? Weet je wat vroeger de hoofdstad was van Nederland? Van Holland dan, vooruit laat ik het makkelijker houden.
Haarlem.
Nee. Dat is de hoofdstad van Noord-Holland. Nee, van Nederland, vroeger. Nog vroeger, Dordrecht. Wat staat er nou voor in je Bijbel? Wat staat er nou voor in je Bijbel?
De Staten-Generaal.
De Staten-Generaal, waar komt hij bijeen? Te Dordrecht. Waarom? Waarom was Dordrecht? Vanwege de wateren. Vanuit Dordrecht was het eenvoudig al waren die wateren te controleren. De delta van, want dat is het natuurlijk, het is de delta van de Rijn en de Maas. En eventueel de Waal als je die apart telt. Maar dan kun je er nog een heleboel meer apart tellen. Maar vanuit Dordrecht, ja. stapelplaats en belastingen werden daar gegeven voor alles wat voorbij kwam enzovoort. En alle handel in die schepen moest uitgeladen worden en daar verhandeld worden. In de pakhuizen en wat het maar was. Daar hebben ze wat oneenigheid over gekregen, uiteraard. En later heeft Rotterdam die functie uiteindelijk overgenomen. Nadat ze natuurlijk eerst Antwerpen kopje kleiner hebben moeten maken. Maar vooruit maar weer. Vanwege de concurrentie, maar zoiets. En tot vandaag, de Rijnaken, die Rijnschepen, zijn gedacht, ze moeten een handel over die wateren Europa binnengaat. En ook trouwens Europa uitkomt over die waterwegen. Maar zo'n hoofdstad waarvan de heerschappij uitgaat, wordt geacht aan vele wateren te liggen. Dat mogen ook snelwegen zijn, zelfs langzame wegen. Als karavaanwegen mag ook, als er maar wat voorbij komt. In alle grote steden uit de oudheid lagen of aan die waterwegen of aan die natuurlijke wegen. Dat zijn per definitie de oude karavaanwegen. Petra is er ook zo een van. Bosra, maar dat is het volgende hoofdstuk. Toch maar. Maar hier wordt Jeruzalem geacht te liggen aan water. Nou, Jeruzalem ligt op een berg, daar komt geen rivier langs. Echt niet. Maar het is symboliek. Ik hoop dat u die begrijpt. De Heere zal al daar bij ons heerlijk zijn. Het zal een plaats van rivieren, van wijde stromen zijn. En geen roeischuit zal daar doorvaren en geen treffelijk schip zal daar overvaren. Nee, het idee is dat van oorlogsschepen. Daar gaat het over. Wel volkeren, communicatie met de volkeren, maar niet meer die vijandigheid. Dat is waar het over gaat. Je moet erbij denken bijvoorbeeld aan de dagen van Salomo, waarvan staat dat de volkeren der aarde, dat wil zeggen een gezantschap, weet je iets, een delegatie van de volkeren der aarde elk jaar naar Jeruzalem kwam om de aanhankelijkheid, om niet te zeggen afhankelijkheid, maar de aanhankelijkheid aan Salomo te bewijzen. En dat staat er in de Bijbel, bovendien was het ook zo natuurlijk in het verleden, omdat dat ook de situatie zal zijn in de 1000 jaren. En dat staat expliciet ook in de Bijbel, dat men eenmaal per jaar zo'n bijeenkomst houdt in Jeruzalem, waarbij alle volkeren der aarde vertegenwoordigd zullen zijn. En zo niet, als een volk afwezig is, dan zal de Heer het straffen. Enzovoort. Dat staat allemaal in de Bijbel. Zo zeggen, het is het middelpunt van de volkeren, komen daar samen. Dat was eens Babel, maar dat is het rijk van de tegenstander. Maar het zal Jeruzalem zijn. En dat is wat hier beschreven wordt. Ze komen niet van die vijandelijke schepen door, want de Heere is onze rechter en wetgever. Want hij is onze koning. Meteen een einde aan de trias politica. Heb je dat? Dat is bij ons gescheiden. De wetgever, de koning heeft niks met de wet meer van doen en met de rechtspraak ook niet. En de wetgever is één partij en de rechter, dat is een andere partij. We spreken dan ook over een onafhankelijke rechter. Los van elkaar. En de regering maakt een wet en daarna wordt het rechter voorgelegd als er wat aan de hand is. En dan zegt de rechter, trek ik me niks van aan, of dat kan helemaal niet, of het is een strijd met de grondwet, of wat dan ook maar, enzovoort. En dan moet de wetgever zijn werk overnieuw doen. Maar dit mogen dan populair zijn, die scheiding van die drie machten, want zo heet dat, maar dat is niet bijbels. Nee, het bijbelse ideaal, maar dat bestaat niet in een wereld die de waarheid en ongerechtigheid en onderhoudt, dat kan daar ook niet bestaan, moet u zeggen. Maar het Bijbelse ideaal is dat de koning de wetgever is. Zoek het woord wetgever maar op met je concordantie of met je computer. En je zult zien dat het een van de woorden is voor de koning. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de scepter van tussen zijn voeten enzovoort. Nog de wetgever van tussen zijn voeten enzovoort. Het is gewoon hetzelfde. De koning is de wetgever. Maar hij is ook de rechter. Want hij handhaaft zijn eigen wetten. En waarom ook niet? God is de wetgever. Die is koning. En hij handhaaft zijn eigen wetten.
Hij zal ons behouden.
Nou ja, dat is de andere kant, maar zelfs dat gaat in overeenstemming met het recht, hè? Voor zover wij gerechtvaardigd worden en dus vrijgesproken, wordt dat geacht nog steeds in overeenstemming te zijn met het recht en het werk van de rechter, de koning dus, ja. En dan staat er dus achter, hij zal ons behouden. Wie? Nou, degene die gerechtigheden wandelen, die billijkheden spreken, die het gewin der onderdrukkingen verwerpen, vers 15. De rechtvaardigen. Nou ja, het zijn de gelovigen. Maar meer in de praktijk, degene die daaruit leven. Het is een beschrijving van een situatie dus in de 1000 jaren, om het maar eenvoudig te zeggen dan. Want de Heer is onze rechter. Hij is onze wetgever, hij is onze koning, hij zal ons behouden. Dat wil zeggen, hij zal voor ons zorgen, hij zal ons redden, hij zal zorgen dat er niet die vijandelijke schepen komen. Hij zal zorgen dat er niet komt een schrijver, een betaalseer of iemand die de torens komt tellen, of wat dan ook maar. En wat betreft die vijand, uw touwen zijn slap geworden. Dat zijn niet de touwen van de tent uit vers 20, maar het zijn de scheepstouwen, of hoe dat tuig maar heet, scheepstuig bedoel ik. En we hebben het over gereedschap, niet over personeel, hè? Maar goed. Uw touwen zijn slap geworden, zij zullen hun mastbomen niet kunnen recht stijf houden, want u weet hoe dat gaat. De masten zijn van bomen sowieso, maar die blijven overeind doordat ze met touwen getuit zijn vastgezet. Maar die touwen zijn slap geworden, zij zullen de masten niet overeind kunnen houden, zij zullen het zeil niet uitspannen, want het zeil hangt weer aan die masten. Maar dat zal allemaal niet kunnen. Kortom, komt niks van terecht van die vijandelijke activiteiten. En dan zal de roof van een overvloedige buit uitgedeeld worden. Zelfs zullen de lammen de roof roven. Het idee is dus dat er wel degelijk vijanden zijn, maar die zullen het niet redden. Ze zullen verslagen worden, want Jeruzalem is niet in te nemen. Waar we het dan over hebben, ja, dat is makkelijk. Uiteindelijk hebben wij het over wat bekend staat als Armageddon. Nou, staat wat kort door de bocht, want Armageddon, dat is gewoon een adreskundige aanduiding. Maar dan hebben we het maar over wat men noemt de slag bij Armageddon. Met dank aan Johannes de Heer, geloof ik, voor de uitdrukking. De slag bij Armageddon. Hij noemde het ook de eindstrijd der volkeren. En ik hou het ook maar bij die uitdrukkingen, gemakshalve. Want dat is wat het is en dat is wat beschreven wordt. Het is de ondergang van de legers primair van Babel. Nou ja, het zijn de legers van Babel, maar Babel dan als hoofdstad van het hele antichristelijke rijk. U weet hoe dat gaat, hè? Na de 70ste week van Daniel. Dan ontstaat aan de ene kant dat antichristelijke rijk op aarde, en aan de andere kant wordt Jeruzalem hersteld, herbouwd. En daar begint de uitbouw van het koninkrijk van de Messias, van Christus. Dan heb je die twee tegenover elkaar. En uiteindelijk is het dat rijk van de antichrist dat zijn legers zal sturen naar Jeruzalem van het rijk van de Christus. En dan komen ze van de opgang der zon van over de Eufraat, maar ze komen niet verder dan Armageddon. Dat is in het dal van Megiddo, dan wel bij de berg van Megiddo, want dan is men op het klassieke slagveld, ook genoemd het dal van Israël, eventueel, klassieke slagveld. En ja, En daar, verder komen ze niet. Daar worden ze gedood. Ja, daarom heet het ook een slagveld. Ja, sorry. Dat is hoe dat gaat. En dat is wat beschreven wordt in Openbaring. Zoals ik het nu vertel, zelfs twee keer. De ene keer onder de zesde bazuin. De andere keer onder de zesde viool. Maar het is volstrekt hetzelfde. Kent u dat uit de Openbaring? Dat is dat de vijand optrekt tegen Jeruzalem. Maar je krijgt meer schriftplaatsen daarover. Eén daarvan is deze natuurlijk. Maar al die schriftplaatsen die spreken over Jeruzalem. Dat niet zal vallen, maar gered zal worden door de Heer. Gaat daarover. Gaat niet over de 70ste week van Daniel. Gaat niet over de 3,5 jaar van grote verdrukking. Of iets dergelijks. Maar gaat over een gebeurtenis. 33 jaar, als u mij vraagt, 33 jaar later. Dat wil zeggen, vlak voor de aanvang van de 1000 jaren. Want de ondergang van deze legers gaat gepaard met de ondergang van Babel zelf. U vindt dat, ik weet niet of ik het schaal bij de hand heb hoor. Maar u vindt dat eerst in Openbaring 9, vers 13. De zesde engel, er waren er zeven. Maar de zesde engel heeft gebazuind en ik hoorde een stem uit de vier hoornen des gouden altaars dat van God was, zeggende tot de zesde engel die de bazuin had, ontbind de vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat. De grote rivier de Eufraat. En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de uur en dag en maand en jaar, opdat ze het derde der mensen zouden doden. En het getal der heerlegers, de ruiterij, was 2 × 10.000, 10.000. En allemaal gedoe, en wel, mensen gedood door het vuur, rook, zilver, vers 18, 19, 20, en ze hebben zich niet bekeerd, en wat het maar was. En dan krijg je de zevende, alleen komt eerst wat tussendoor, om redenen die ik nou niet uitleg, maar daar komt de zevende bazuin, dat is 11 vers 15... 11 vers 15. En de zevende engel heeft gebazuind en er geschiedde grote stem in de hemel zeggen dat de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheid. Nou ja, dat is de aanvang van wat wij de 1000 jaren noemen. Hebben jullie dat? Bij de zesde komen die legers van over de Eufraat. En bij de zevende zijn er 1000 jaren als het ware aangebroken. Is het koninkrijk van Christus op aarde gevestigd. En de andere beschrijving is die van Openbaring 16. Daar heette het niet bazuinen, maar schalen. Flessen komt het dichtst in de buurt. Maar het heet violen. Maar een viool, ook een viool trouwens, is gewoon een schaal. Sommigen met snaren eroverheen gespannen. En met een handvat eraan, maar het blijft een fles. Een schaal, ja, zeker. Een viool staat de vertaling. En daar staat in vers 12 van Openbaring 16. En de zesde engel goot zijn viool uit op de grote rivier de Eufraat. Ik bedoel, dat kan je niet missen. Dat gaat over hetzelfde. Het wordt nog een keer verteld. En zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zal worden de weg der koningen die van de opgang der zon. En opgang der zon is de gewone uitdrukking voor het oosten. Dat wil zeggen, ze komen vanuit het oosten over de Eufraat. Ik roep er altijd bij, en ze komen niet over de Ganges. En daarom mag u zeggen, dat staat er niet, dus het zou best kunnen. Dan zeggen, ja, je verzint er nog maar wat bij, maar ik heb die behoefte niet. Over de Eufraat ligt Babel. Aan de officieel aan de oostzijde van de Eufraat. Ja. En daar staat er, op dat bereid zal worden de weg der koningen, die van de opgang de zon. En ik zag uit de mond des draaks en uit de mond van het beest en uit de mond des valse profeets, kortom gaat over de antichrist, zag ik de vorsten gelijk en het zijn demonen, duivelen, hoe ze maar heten, vers 14. En zij vergaderen tot de krijg van die grote dag des almachtigen gods. Die uitdrukking moet je onthouden, de dag des almachtigen gods. Want in het volgende hoofdstuk van Jesaja zijn we bij de dag der wraken, dan wel de dag des Heren. Maar goed. En hier heet het vervolgens, zie ik kom als een dief. En dan vers 16. En ze hebben hen vergaderd in de plaats welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. Het is de enige keer dat het woord gebruikt wordt en het heeft zijn eigen leven gaan leiden. Armageddon. Ja. Maar daar zijn ze verzameld bij Megiddo, Har Megiddo. De berg van Megiddo. Maar daarbij is een dal. En dat is dus dat bekende dal van ouds. Daar zijn ze vergaderd. En toen goot de zevende engel zijn viool uit. En er kwam een grote stem. En die zei, het is geschied. De stem kwam van de troon. En zei, het is geschied. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksem en er geschieden grote aardbeving, hoedanig iets geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. En de grote stad is in drie delen gescheurd en de drie steden der heidenen, en de steden der heidenen zijn gevallen en het grote Babylon is gedacht geworden voor God om haar te geven zijn drinkbeker van de wijn des toorns zijn de gramschaps enzovoorts enzovoorts. Dat wil zeggen, die legers komen om, maar ze kwamen uit Babel. En hun eigen stad komt ook om, Babel. En daarover gaat vervolgens hoofdstuk 17, 18 en nog een flink stuk van 19. Hierna, in Openbaring. Dan weet je waar het over gaat. Zie? Het is de gelegenheid, de laatste gelegenheid. Daarom noemde Johannes de Heer dat de eindstrijd. Het is de laatste gelegenheid waarbij de volkeren de aarde optrekken tegen Jeruzalem. Dat is niet in het eind van de 70ste week, zoals hij dacht. Want bij die gelegenheid wordt Jeruzalem verwoest. Jeruzalem verwoest. Maar bij deze gelegenheid wordt Jeruzalem gered, uiteraard, als al die volkeren optrekken. En de buit is dus in dat geval voor Jeruzalem. Voor Israël. En dat is wel vaker gebeurd, dat legers optrokken tegen Jeruzalem. Zoals de legers van Assur, die zijn bekend. Van Assyrië, de dagen van Hiskia. En van de ene dag op de andere waren ze weg en lieten de hele boel lieten ze achter. En de buit was voor Israël. Nou ja, voor Juda, voor Hiskia. Het is de buit, ja, op de Assyriër veroverd. Maar in de toekomst zijn het gewoon die legers van Babel. En ze zullen ook vertrokken zijn. Dat wil zeggen naar een zeer ver land. Dat is niet de hemel, maar het is dodenrijk. Heb je die? Dat gebeurde eerder met de legers van Poetin. Met de legers van. De legers van Gog en Magog en Rosmezeg en Tubal. Die ook. Maar dat was nadat Jeruzalem eerst verwoest was. Dat was in het eind van de 70ste week van Daniël. En men zou die twee gebeurtenissen uiteraard niet met elkaar verwarren. En dan terug naar Jesaja 33. Uw touwen zijn slap geworden, zij zullen hun mastbomen niet kunnen recht en stijf houden, ze zullen het zeil niet uitspannen. En dan zal de roof van de overvloedige buit uitgedeeld worden. Zelfs zullen de lammen de roof roven, iedereen krijgt wat. En geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek, want het volk dat daarin woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Dat is de situatie in de 1000 jaren. Vandaar dat het kan dat mensen die het begin van de 1000 jaren meemaken, ook het eind van de 1000 jaren meemaken. En vandaar dat er kan staan, Als je dit allemaal meemaakt, wel, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En de volgende zin luidt, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar er zit wel 1000 jaar tussen. Maar, dit klinkt onlogisch, maar de logica zit er maar in dat de geslacht niet voorbij zal gaan, omdat het domweg niet sterft. Hebben jullie? Alleen wat nog wel sterft, dat is de aarde. En hier en daar een ongelovige wel hoor, overigens. Maar de gelovigen niet. Een jongeling van 100 jaren bijvoorbeeld. Weet u nog? Ja. Kortom, over dat koninkrijk gaat het. Zo komen we bij hoofdstuk 34. Waarboven staat strafgericht over Edom. En daar gaat het ook daadwerkelijk over. Dat weten wij zeker, niet alleen omdat de naam herhaald wordt in vers 5, maar ook omdat in vers 6 de naam Bozra genoemd wordt. Dus gaat het inderdaad over Edom. En dan zult u zeggen, ja, daar twijfelen we dan helemaal niet aan. Maar het idee was dat als er Edom staat, had het ook nog Adam kunnen zijn. Want daar is nou eenmaal geen verschil tussen. Heb je die? De man heette Esau. Maar hij werd Edom genoemd omdat hij roodharig was. Want niet alle mensen zijn gelijk, je hebt ook roodharigen. Maar, ja, dat is een aparte categorie. Maar vooruit. En dus heet hij Edom, want Edom betekent rood. Maar daarmee kreeg hij de naam van de stamvader van de gehele mensheid. Want Edom is gewoon Adam. En de aardigheid is van Edom in zijn positie in de Bijbel, dat op een of andere wijze Edom aan het hoofd staat van de volkeren, want niet alle mensen zijn gelijk. Je hebt ook eerstgeborenen, namelijk, en die dragen grotere verantwoordelijkheid. En als niet het eerstgeboorterecht in de tijd van Isaac gegaan was naar Jacob, waarbij dus de oudste was gepasseerd. En dus Esau was gepasseerd. Als dat niet gebeurd was, dan zou, althans vanaf die tijd, zou Esau aan het hoofd van de mensheid gestaan hebben. Namelijk aan het hoofd van de volkeren der aarde. Die uitdrukking wordt later, ik meen in Jeremia 33 of zo, gebruikt. Nee, Jeremia 31 soms. Nou, weet ik ook niet. Maar die wordt gebruikt voor Israël. Want Israël staat aan het hoofd van de volkeren. Omdat het volk is met eerst geboorterecht. Maar de broer van Israël heette Esau. Bijgenaamd Edom. En hij zou anders de eerstgeborene geweest zijn. Wij weten dat ook tamelijk zeker, want het is niet maar een theorie. Toen Israël als volk geboren werd uit Egypte, want toen pas was het een volk bij de uittocht uit Egypte, toen kwamen ze ogenblikkelijk in conflict met het broedervolk. Want dan staat er laconiek in Exodus 17 vers 8. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Dat was de eerste oorlog die de Israëlieten te voeren hadden. En dat was tegen Amalek. Maar Amalek is de kleinzoon van Esau. Het is gewoon Esau dus. Alleen twee generaties verder. Amalekieten. En nou ben ik even aan het kijken. Want ik meende dat daarbij stond in dat schriftgedeelte dat Amalek de eerstgeborene was uit de volkeren. Maar dat staat hier niet. Tenminste, ik kan het zo gauw niet vinden. Maar goed, dan staat het ergens anders, dan weet ik zo gauw niet waar. Maar het staat er bij gelegenheid wel. Bovendien, men vocht tegen Amalek. En Amalek wordt overwonnen via Mozes, Aaron en Hur, weet u wel. Waar ik nou niks over zal zeggen. En dan staat er in vers 14 van Exodus 17. Toen zeide de Heer tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek. En leg het in de oren van Jozua. Dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. De Heer zegt, ik beloof dat ik dat alsnog doen zal. Maar voorlopig nog niet. Want dan staat er in vers 16, hij zeide, terwijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Zodat we de Amalekieten onderweg nog wel een paar keer tegenkomen. Ik zie zo'n verwijzing staan naar 1 Samuel 15. Dat zal kloppen. Dat was toen Saul de Amalekieten versloeg en verzuimde om de koning der Amalekieten te doden. Ja, te onthoofden. Waarna Samuel voorbij kwam en die nam het toen maar even over. Weet u nog? En toen zei Samuel tegen Saul, omdat je dat niet gedaan hebt, omdat je verzuimd hebt die Agag, de koning der Amalekieten, te doden, zal het koninkrijk van u weggenomen worden. Dat is omdat het in hoge mate profetisch is, want die grote koning van het antichristelijke rijk, die komt wel degelijk voort uit Amalek, het Ezo Amalek Agag, Haman roep ik altijd. Maar Esau of Edom en via de kleinzoon Amalek is niet alleen de eerstgeborene onder de volkeren officieel, maar staat meteen ook via de naam Edom voor Adam en daarmee voor de hele mensheid. Omdat nou eenmaal Adam helemaal aan het hoofd van de hele mensheid staat. Het vervolg op het verhaal staat namelijk dan alsnog in Deuteronomium 25. Dat maakt deel uit. Ja, ik vind het heel, heel aardig eigenlijk. Het is zodanig en vastgegeven dat het een en ander staat tussen allerlei wetten over weduwe, wezen en de vreemdeling. De allochtonen, zeg maar, hè. Dat is Deuteronomium 24 en dan Deuteronomium 25 over lijfstraffen, over het huwelijk met de schoonbroeder. Dat is voor de Belgen onder u dan, hè? Dat u niet denkt dat het over de zwager gaat, hè? Maar goed. De schoonbroeder, vind ik mooi, hoor. Heel goed. Het woord zwager vind ik ook maar een raar ding. Toch? Maar een schoonbroeder heet dat. Een schoonzuster, een schoonbroeder. Huwelijk over huwelijk met de schoonbroeder. Zwagerhuwelijk heet dat in Nederlands. Dan heb je over maten en gewichten. Vanaf vers 13 van Deuteronomium 25. En dan ineens vers 17. Gewoon er tussendoor, alsof het een basale wet is voor het sociale leven in Israël, staat er, gedenkt wat u Amalek gedaan heeft op de weg als gij uit Egypte uittoogt, hoe hij u op de weg ontmoette en sloeg onder u in de staart al de zwakken achter u, als gij moede en mat waart en hij vreesde God niet. En het zal dan geschieden als u de Heer uw God rust zal gegeven hebben van al uw vijanden rondom, in het land dat u de Heer uw God ten erve geven zal, om hetzelfde erfelijk te bezitten, dat gij de gedachtenis van Amalek van onder de hemel zult uitdelgen. Vergeet het niet. Schrijf het in een boek. Schrijf het op, stond er. Al in Exodus. En hier is het ook nog een keer opgeschreven. Daadwerkelijk. Dus, en er stond bij de Heer, heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Maar Amalek is niet anders dan de vertegenwoordiger van Edom. Amalekieten en Edomieten. Dus onder meer. Niet alle Edomieten zijn Amalekieten. Maar onder de afstammelingen van Edom staat Amalek aan het hoofd. En hier in Jesaja 34 krijg je dan strafgericht over Edom. Maar het had ook gewoon Adam kunnen zijn, overdrachtelijk gesproken. Want achter Edom volgen alle andere volkeren op de aarde, behalve dan natuurlijk Israël. Hebben jullie dat nog? Israël is apart, dus de koninklijk priesterlijke volk. En dan hou je de heidense volkeren over. En aan het hoofd daarvan staat Edom. En een oordeel over Edom impliceert, sluit in, impliceert een oordeel over alle volken. Misschien moet ik u toch even iets leuks laten zien. Dat kan nog wel even. In Amos, hoofdstuk 9, lezen wij de beroemde uitspraak, die beroemd is niet omdat die hier staat, maar omdat die staat in Handelingen 15, waar ik dus zo naartoe ga. Maar hier in Amos 9, aan het eind van Amos, dat trouwens in zijn geheel handelt over het tienstammenrijk, dan wel de tienstammen van Israël. Aan het eind van dat Bijbelboek staat dan vanaf vers 11, te dien dagen, dat wil zeggen ooit in de toekomst, die als het tegenovergestelde van deze, verwijzend dus naar een verre toekomst. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Ik zal haar reten vertuinen en al wat van haar is afgebroken weder oprichten. En zal ze bouwen als in de dagen van ouds. Dat gaat over het herstel van het Davidisch koningshuis in Jeruzalem. Nou ja, de komst van Christus. Om in Jeruzalem zijn residentie op te richten. Zijn koningschap. En dan staat er, opdat, dat is het doel, opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom en al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden, spreekt de Heer die dit doet. Heb je dat? De vervallen hut van David hersteld. En van daaruit zal de macht uitgaan over Edom en al de heidenen. Waarbij Edom niet zomaar een volk is, maar staat aan het hoofd van de heidenen. En daarom staat hij ook eerst genoemd. En verder geen enkele ander. Edom en al de heidenen. Nou, als jullie dan even vasthouden bij wijze van spreken, dan blader ik even naar Handelingen 15. Waar Jacobus, die De tweede man was voor de troon van David in Jeruzalem. De eerste was de Heer Jezus, maar die was er niet. Die was ten hemel gevaren. Zodat de vraag was, hoe zit het nou met het koninkrijk? En logischerwijs was het toen zijn broer, Jacobus. Nee, daar houden de Rooms-Katholieken niet van, want die trekken het koninkrijk liever naar zichzelf toe. Hebben ze ook gedaan. Dat is een psychologische verklaring, zuster. Jacobus. Jacobus, de broeder des Heren, is dat die in Jeruzalem, die nam in een groot conflict wat ze daar hadden in Jeruzalem het woord. Hier dus, in Handelingen 15, in het eerste, maar als u mij vraagt, het enige apostelconvent, want zo heet het, want het woord synode was al besproken, en concilie trouwens ook. Een broederraadsvergadering moest nog uitgevonden worden. Maar het heet dus apostelconvent. En Jacobus neemt het woord. De broeder des Heren. Dat is niet eens een van de 12 trouwens. Ja, die Jacobus. De broeder des Heren. Die neemt het woord. En die zegt, God heeft, vers 14. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor, met een V, voor zijn naam. Dat is de gemeente dus. Dat doet hij eerst. En hij zegt dat Simeon dat gezegd heeft. Dat is niet Petrus, dat is Simeon uit Lucas 2. Hetgeen een bevestiging is van dat we hier van doen hebben, niet met enige apostel Jacobus, maar met de broeder des Heren. Het maakt deel uit van de familie, van het familiearchief. Toen de 40 dagen oude Jezus in de tempel in de armen genomen werd door een Simeon. Ja. En die zei: mijn ogen hebben nu zaligheid gezien die gij bereid hebt voor het aangezicht der volkeren tot licht der heidenen. En oh ja, waarschijnlijk moest hij eerst ademhalen ook nog, als oude man. Maar, voor uw volk Israël. Maar hij noemt eerst de heidenen. En hij citeert eigenlijk Jesaja 42 en 49. Maar daar heb ik het nou niet over. Gaat er nou niet wat ik erover zeg, wat Jacobus ervan zegt. Hij zegt: God verzamelt zich nu eerst de volk uit de heidenen. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten. Bijvoorbeeld de woorden van Amos. Die zei: na deze, dat is de interpretatie van te dien dagen. Ik zei toch, die is niet deze. Die is na deze. Hier staat inderdaad na deze. Zie? Ooit in de verte, onder het nieuwe verbond, in de komst van de Messias. Na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David die vervallen is en hetgeen ervan verbroken is, weder opbouwen. En ik zal dezelfde weder oprichten. Dat staat er ook daadwerkelijk in Amos. Opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. Ja, wat mis je nou? De naam van Edom. Die citeert hij niet. En waar in Amos staat het overblijfsel van Edom en al de heidenen, staat er in Handelingen 15 de overblijvende mensen en al de heidenen. Heb je dat? En in plaats van Edom in Amos staat er dus mensen. Leg ze maar naast elkaar. In plaats van Edom, in Amos staat er hier in Handelingen 15, mensen. Zodat ik denk dat je daar in Amos dus ook inderdaad niet moet lezen Edom, maar Adam. Heb je dat? Want Adam wordt nota bene de allereerste keer dat het woord gebruikt wordt al vertaald met mensen. Ik protesteer er altijd tegen. Maar het is wel gebeurd. En dat is, vind ik nu voldoende om te vermelden. Dat is op bladzijde 1 van je Bijbel. Laat ons mensen maken, staat er. Maar er staat Adam, enkelvoud. Maar het toont aan dat je de naam van Adam kunt lezen in de betekenis van alles wat van hem afstamt. De Adamitische mensheid. Bovendien, de namen van al die volkeren zijn in wezen namen, in de Bijbel, zijn in wezen namen van mensen, individuen. En de volkerentabel, volkerentafel van Genesis 10, is feitelijk een tabel van stamvaders. Alleen de personen in kwestie. Maar staat er als stamvaders van hele volken. En zo worden dus ook opgevat en soms ook vertaald. Toen kwam Amalek. Nee, Amalek was al dood. Er staat, toen kwam Amalek. Wat moet je dan vertalen met toen kwamen de Amalekieten? Want er staat een enkelvoud. Toen kwam Amalek. Maar het is de naam van een volk. Maar als er nou de naam Adam staat, dat kan de naam van de persoon zijn, maar het kan ook de naam zijn van het hele volk, wat van een afstand. Maar dat is de hele mensheid. En daarom vertaalt men Adam soms met mens of met mensheid. Ik blijf het een verkeerde vertaling vinden. Ik vind dat je dat niet in de vertaling moet vastleggen. Je moet gewoon leren dat het zo is. Maar zo heet Christus de laatste Adam, de tweede mens. Maar in het Nieuwe Testament hebben we de uitdrukking zoon des mensen, omdat men, de term komt uit het Oude Testament, maar daar heeft men de naam Adam vertaald met mens. Want de uitdrukking is zoon van Adam. En dan heeft men vertaald met zoon des mensen. En dan wordt het Anthropos in het Grieks. En dan krijg je in het Nieuwe Testament krijg je Christus die zichzelf noemt de zoon des mensen. Maar het had natuurlijk in het Hebreeuws moeten zijn, oorspronkelijk, zoon van Adam. En dat is zijn titel. Hebben jullie dat nog? Maar nou hier in Amos 9, omdat ze erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom. Ja, er zijn schriftplaatsen waaruit dat blijkt, dat ze bezitten Edom. Al was het maar Jesaja 34, waar we nu net vandaan komen. Maar ik blijf volhouden dat dus achter de naam van Edom schuilt de naam van Adam, want Edom staat aan het hoofd van heel de mensheid. En via Edom kom je bij heel de mensheid. En dat is ook daadwerkelijk zo in Amos 9. Opdat ze erfelijk bezit het overblijfsel van Edom. Maar het heet in Handelingen opdat de overblijvende mensen. Heb je dat? Zodat u moet begrijpen, Edom is niet maar Edom. En Amalek is niet maar Amalek. Het staat voor de hele mensheid. Op een of andere manier. Maar dat doet er nou niet toe. Maar het betekent wat je hier leest in Jesaja 34 als strafgericht over Edom, is in tweede instantie een strafgericht niet maar over Edom, maar over de gehele mensheid. Maar het begint bij Edom. Nou ja, het begint bij Jeruzalem. Maar ja, dat was hiervoor, voorgaande hoofdstukken al. Maar na Jeruzalem en na Israël, om zo te zeggen, krijg je dus het oordeel over de volkeren. Dat is vanaf het einde van de 70ste week officieel. En dat begint bij Edom. En vandaar ook die samenhang, maar dat heb ik u natuurlijk al wel vaker verteld. Wat er gebeurt in die dagen is dat aan het eind van de 70ste week Jeruzalem verwoest wordt. En dat je zwart op wit in de Bijbel leest. Dat bij die gelegenheid de Heer verschijnt in Zacharië 14. En dat dan een overblijfsel uit Jeruzalem vlucht naar de woestijn. Daarna leg je schriftplaatsen naast elkaar en dan blijkt dat te zijn de woestijn van Edom. Heb je die? Daar wordt men verzameld in het gebied van Edom. En als u mij vraagt, er staat, ik zal u tezamen zitten als schapen van Bosra. Maar ik lees gewoon schapen in Bosra. Als schapen te Bosra. Daar, dat is Micha 2 enzovoorts. En als later de Heer komt om alsnog Jeruzalem te bouwen, dan heet het dat hij komt uit Bosra. En de Heer zal uitbreken en de doorbreker zal voor een aangezicht uitgaan enzovoort. En vervolgens heet het, wie is het die uit Edom komt? Dat is Jesaja 63. En anders heb je nog Habakuk. De Heer kwam van Edom, van Bosra, van Paran, van Sela. Er worden een heleboel namen genoemd die allemaal bij elkaar op een paar vierkante centimeter in je atlas staan, hè? Het is een en hetzelfde gebied, namelijk. Dit, van Edom. Want het punt is dat na de val van Jeruzalem, dat wil zeggen na het oordeel over Jeruzalem, en daarmee over de Joodse staat, volgt meteen officieel en logischerwijze een oordeel over Edom. En als de Heer dan naar Jeruzalem komt met een overblijfsel, heet het, wie is het die van Edom komt? met bloedbesprenkelde klederen van Bosra. Want Edom is Adam is rood. Met bloedbesprenkelde klederen van... En bloed is Dam. En rood is Adam. Of Edom. Wie komt daar vandaan? En dat is de Heer dan, die zegt, ik heb de wijnpersbak alleen getreden, er was niemand bij mij, enzovoort. En dan is het oordeel over Edom dus al achter de rug. Zodat dat min of meer gelijktijdig plaatsvindt met dat van Jeruzalem. Of althans meteen daaraan verbonden of meteen daarachteraan. Hebben jullie die?
Obadja begint ermee, hè?
Obadja is een heel bijbelboek, te zijn bladzijde, nauwelijks. Maar gaat daar ook over, ja. En dan wordt ook geschreven over die heilanden die komen zouden enzovoorts. Dus ja, het gaat echt over hetzelfde. Begint bij Edom. En meteen daaraan vastzit natuurlijk die andere broedervolken die daar in de buurt hun namen hebben achtergelaten. Zoals Moab en Ammon. Dat is allemaal het tegenwoordige Jordanië, vanuit het zuiden gerekend. Edom, Moab en Ammon, dat is, zijn de broedervolken, want Moab en Ammon zijn de zonen van Lot. Weet u nog?
Maar dat gebeurt niet met tegelijk met het Jeruzalem Rotterdam. Want dat was ook van Israël, dat was 2,5 stad.
Gaat in diezelfde tijd gaat dat gebeuren, ja. Bovendien de route van Bosra, van Petra, naar Jeruzalem is, als je de oude weg neemt gewoon, en niet het asfalt, maar gewoon de oude weg, dan wordt het dus de koninklijke weg. En dat is beloofd in het Oude Testament al. Over de King's Highway, enzovoort, over de Koninklijke Weg. En die gaat door het gebied van Edom, Moab en Ammon. En die zijn dus al vroeg aan de beurt. En dan komt het overblijfsel voorbij, onder aanvoering van de Heer zelf. Letterlijk ja, want het gaat over de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. En wat Palestina betreft, het land van de Filistijnen, wij noemen het de Gaza-strook tegenwoordig, maar... Het is Palestina, dat is het land van de Filistijnen, Palestijnen. Ja, dat gaat meteen samen met de Joodse staat. Het maakt deel uit van het land van Israël. En de Heer brengt daar een oordeel over. Dat betekent alles wat daarin is, wordt daaruit verwijderd. Dat betekent de ongelovige Israëli's, Israëlieten, Jood of Filistijn of Palestijn of Arabier of Nederlander, dat maakt echt niks uit. En dat geldt dus ook voor die legers van Gog, Magog, Rosmezeg, Tubal, wie het maar waren. Die zijn daar dan ook. Maar die komen allemaal om. Vandaar dat dan beschreven wordt dat het land vol met dode lichamen ligt. Ja. Maar ja, dat lees je hier ook hoor, in hoofdstuk 34, over Edom. Zodat de kans bestaat dat dat dezelfde gelegenheid is... Of als je vraagt, kan het ook niet wat later, zeg ik nou, 75 dagen later, maar langer ook niet. En ook daar nog weer bij komt, dat, ja, doe maar. Hè? Ja. Omdat ze 75 dagen later, als denk ik, optrekken vanuit Bosra naar Jeruzalem, de eerste groep. Na 1335 dagen uit Daniel 12 en uit Haggai. Maar die ga ik allemaal niet uitleggen.
Is een bandje.
Ja, er zijn overal opnamen van. Ze staan op internet, maar je zoekt je wezenloos, er staan duizenden lezingen op internet.
Nee, maar hij heet 1260, 1290 en
1330. Ja, dat zal wel, ja. Ja, prima, ja. Goed. Nadert gij heidenen om te horen... En nadert gij volken, luister toe, de aarde horen en haar volheid, de wereld en wat daaruit voortkomt. Ziet u, dat veel groter rijkt dan Edom. Edom is maar een klein landje hoor. Maar het is meteen, gij heidenen, gij volken, De aarde en haar volheid, de wereld, want de verborgenheid des Heren is over al de heidenen en grimmigheid over al hun heer. En hun verslagene drie zullen weggeworpen worden en van hun dode lichamen zal hun stank opgaan en de bergen zullen smelten van hun bloed. Nou ja, dat is wat ik u net ongeveer vertelde. En dat begint hier, dat wil zeggen aan het eind van de 70ste week en wat er dan verder volgt. En dat begint inderdaad bij Edom. Dat wordt dan specifiek genoemd, want na deze brede introductie met nadruk over alle volken wordt het wat smaller en dan heet het in vers 5, het zal ten oordeel nederdalen op Edom. Maar je zou met gemak Adam lezen, ware het niet dat je in vers 6 alsnog leest over Bosra, dan denk je, nou, dan is het toch Edom. En daarna zeg ik, maar dat verschil is helemaal niet aan de orde. Het gaat via Edom over de hele mensheid. En het heet dan ook vers 8, want het zal zijn de dag der wraak des Heren. En dat is een van de synoniemen voor de dag des Heren. De dag van de wraak des Heren, de dag van de wraak, de dag der wraken onze Gods, of hoe dat maar heten mag. En die breekt aan ter gelegenheid van de verduistering van de hemel, van zon, maan en sterren. En dat werd vermeld in vers 4, dat ik nou even gauw oversloeg. Want het gaat me om deze inleidende woorden nu. Achter Edom vind je de hele mensheid. En wat hier beschreven wordt specifiek over Esau, over Edom, dat is van toepassing op alle volkeren. En het wordt van toepassing gebracht, nou ja, in een bepaalde volgorde. En dat begint inderdaad bij Edom. En dan meteen Ammon, Moab en aan de andere kant de Filistijnen en aan de noordkant Libanon enzovoort. Dat wordt bij gelegenheid in de Bijbel ook zo genoemd. Maar ik dacht dat we dat al eerder waren tegengekomen hier in Jesaja. Maar voor vanavond moeten we het daarbij laten. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, Hemelse Vader, voor dat woord dat u ons hebt nagelaten. Dat woord dat ons weliswaar spreekt over een oordeel over de volkeren en de aarde. Maar tegelijkertijd en aan de andere kant spreekt datzelfde woord ons over uw genade en barmhartigheid waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En we danken u daarom dat we mogen lezen dat uw geloof rekent tot gerechtigheid. En dat waar we ons van harte overgeven aan onze heiland die voor ons leed en stierf en onze schuld betaald heeft, dat we daar ook in hem gezegend worden met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En dat onze ogen daadwerkelijk de koning zullen zien in schoonheid en in heerlijkheid. We danken u daarom dat we daarna mogen uitzien. De wetenschap weliswaar dat over deze wereld, over deze goddeloze wereld, uw oordeel definitief gebracht zal worden. Maar aan de andere kant, dat daarmee uw heerlijkheid ook definitief geopenbaard zal worden. Uiteindelijk, en dat vervuld zal worden, al hetgeen de profeten gesproken hebben. En wij als gemeente van eerstgeborenen mogen met u deel hebben aan dat koninkrijk en de heerlijkheid daarvan. Want u maakt ons tot koningen en priesters. We danken u voor het grote voorrecht. Niet alleen dat we dat mogen weten, maar dat dat daadwerkelijk zo is. En dat we ons bewust mogen zijn van ons hemelse burgerschap. Bewust mogen zijn van dat we hier op aarde vreemdelingen zijn en bijwoners. Maar niettemin medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. We danken u daarom voor deze avond waarop wij dat woord des levens ook mochten openen. En ons mochten bezighouden met onvergankelijke dingen. met beginselen die vastgelegd zijn in uw woord en die ook vandaag, ook voor ons, actueel zijn. En wij vragen u, Vader, wees u ons nabij, bewaart u ons voor de boze, leid ons niet in verzoeking om Christus wil. Amen.